Ik vond het luisteren naar muziek ook mooi. Misschien wel mooier dan het beantwoorden van vragen. Want een hele stapel. Fijn dat u zo reageert. Matteüs 24, vers 29 plus 31. Na de verdrukking worden de uitverkorenen verzoend. Zegt de Heer Jezus. Welke? Nou, dat zijn de Israëlieten. Dat zijn...
Verzameld.
Ik zal het lezen. In elk geval wordt het volk van Israël dan... Omdat ze zien op hem die doorstoken werd, zullen ze die verzoening kennen. Ik zal de tekst even opzoeken, ik heb het niet goed gelezen. De vraagsteller is nog steeds anoniem, dat begrijpt u nu. Dat houden we ook zo. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier... Dat is ook het volk Israël. Wordt teruggebracht. En daarbij moet u niet alleen denken aan de twee stammen die er nu zijn. Maar u moet ook denken aan de 10 stammen die nog moeten komen. Afgelopen zondagavond hadden we een stukje uit Jeremia dat er vissers zijn en jagers... die door de Heere worden ingezet om zijn volk waar dan ook vandaan te jagen, te vissen, op te halen. En zij worden dus van de vier hoeken der aarde bij elkaar gebracht. Ze worden inderdaad verzameld. Maar de uitverkorenen daar, en dat blijkt uit alles, is het volk Israël. Dus die worden ook op dat moment teruggebracht. Voor een deel zijn ze daar, voor een ander deel komen ze nog. Ze komen van elders, maar ze worden wel daarheen gebracht. En de minste van mijn broeders zijn niet het volk Israël, maar Gods volk. Daar ben ik het niet mee eens. Dat is wel het volk Israël, maar dat volk Israël wordt nadrukkelijk ook Gods volk genoemd. Daar mag je een is-gelijkteken tussen plaatsen. De Heere spreekt in Matteüs 24, 25... over Israël, over het koninkrijk. En het koninkrijk heeft in de eerste plaats te maken met de koning. Die koning is over Israël. En die ook gaat regeren in Jeruzalem. Dus ook daar gaat het in de allereerste plaats om... niet het volk van God vandaag of zo. Maar gaat het over dat uitverkoren volk. Wat God uitverkoren heeft vanaf de grondlegging van de wereld. Ja. Mijn zuster, die wil. Ja, maar uit het totale verband zegt de Heer Jezus dat hij hoe dan ook dat volk blijft zien als het volk van God en dus als zijn broeders. Minste van mijn broeders. Dat betekent dat zij in de verdrukkingstijd goed gedaan hebben aan het kleinste stukje van het volk van God. Dat honoreert de Heer Jezus alsof ze het aan zijn broeders hebben gedaan. Maar zo ziet hij dat. Hij voelt zich zo verwant met dat hij zich daar niet los van maakt. Dus ik geloof stellig dat het daar echt gaat om Israël. Dan over het boek des levens. Vraag, de doden worden geoordeeld vanuit wat er in de boeken staat. Nou, dat heb ik benadrukt, dat er over de doden staat. Dat staat er in de boeken, dus de boekhouding van God. In het boek des levens. Daar is al... Een eeuwenlange discussie over aan de gang. Is het het boek wat God van voor de grondlegging van de wereld geschreven heeft, waar alleen mensen in staan die uitverkoren zijn? Of is het boek waar God iedereen die ooit geboren is heeft ingeschreven en waar je uitgeschreven wordt als je niet gelooft? Met beroep op teksten als delg mij niet uit uw boek en zo. Dus dat betekent dus dat een boek zijn waar alle mensen die ooit geleefd hebben in staan. En waar je uitgevlakt of uitgeschreven wordt als je niet gelooft. Nou, die discussie die zou wel blijven. Komen we nooit helemaal uit. Persoonlijk denk ik dat een... een te makkelijke oplossing is, maar misschien wil ik wel een hele moeilijke, maar dat het wel te maken heeft met wat God voor de tijden al wist. Maar hoe dan ook, u mag beide opties openhouden. U hoeft niet te kiezen voor de een of voor de ander. Laat ze allebei maar staan. Feit is dat in het Oude Testament daar al sprake van is, delg mij niet uit uw boek. En dat mag je ook meenemen in deze situatie. Ik ben bereid mijn Heer op de oordeelsdag te ontmoeten. Mijn vraag is, wat wordt hier met de oordeelsdag bedoeld, denkt u? Dit hoorde ik in een lied. Ik ken die uitdrukking ook. Ik ben bereid mijn Heer op de oordeelsdag te ontmoeten. Als het om een gelovige gaat, dan is het niet anders dan openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Dus 2 Korintiërs hoofdstuk 5 of Romeinen 14 vers 10. Eén van die twee. Maar het is dezelfde zitting, dezelfde sessie. Dus openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En ja, daar ben ik niet alleen bereid toe, daar kom ik sowieso. Dus of ik nu wel of niet bereid ben, maar ik verlang ernaar, dus dat zou erin kunnen zitten. Heb ik ook uitgedrukt vanavond dat er bepaalde dingen in je leven gebeurd zijn die je ertoe brengen om te zeggen, Heer, ik wil dat moment wel zien aanbreken. Dat echt helder wordt wat er toen en toen is gebeurd. Of ik het nu fout gedaan heb, dan heb ik het fout gedaan voor u, maar ik wil het voor u doen. Dus of het goed gedaan is of fout, dat laat ik dan los, maar ik wil het graag. Dus die oordeelsdag die bedoeld wordt in dat lied, dat kan niet anders dan de openbaarwording voor de rechterstoel van Christus zijn. En nog een keer heel precies geformuleerd, het is nu niet veroordeeld worden of geoordeeld worden, maar het is het openbaar worden. Het zichtbaar maken van wat er in je leven is gebeurd. Het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En dan die 144.000 die zullen gaan prediken in die tijd van de grote drukken. En dan komt er een grote schare die niemand tellen kan. Zijn dat allemaal martelaren? Nu, dat wordt wel eens gesuggereerd, maar dat is het denk ik niet. Een deel van hen is wel martelaar. Ze zullen omkomen. Twee daarvan kennen we uit Openbaring 11. Die zullen met hun leven bekopen. Die twee getuigen die daar zullen zijn in Jeruzalem. Maar ook anderen zullen gedood worden. Hun zielen zijn onder het altaar. Tot hoe lang, Heere, wreekt u ons niet. Dus die taal die hoor je steeds terugkomen in het boek Openbaring. Maar dat betekent niet, voor zover ik het zie, dat al die mensen van de grote schare die niemand tellen kan, dus martelaren zijn. Daar kun je geen isgelijkteken tussen plaatsen. Ik hoop ook niet dat u dat doet. Die martelaren die krijgen een speciale behandeling, volgens het boek Openbaring, zullen zij nog opstaan voordat de Heer Jezus gaat regeren. Vlak voor zijn regering zullen ze alsnog opstaan. Jij en ik zijn al eerder weg, maar zij worden daar nog bijgerekend. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dan gaat het merkwaardig genoeg over martelaren. Dan gaat het over die in die tijd hun leven hebben gewaagd. Dus ze krijgen nog een hele speciale behandeling. Mensen die bijvoorbeeld voor Jezus hebben geleefd, komen, neem ik aan, voor die witte troon. Is er voor hen nog redding, een weg naar de hemel? Nu, die formulering is misschien niet helemaal wat ik begrijp. Mensen die bijvoorbeeld voor Jezus hebben geleefd, die komen niet voor de witte troon. Voor de tijd van de. Aha, nee. Ook deze vraag is anoniem gebleven. Nee, ik snap hem nu. Dus ik heb hem. Nee, heel goed. En we kunnen er allemaal van leren. Domme vragen zijn er sowieso niet. Dus dat is altijd heel fijn. De Heere God zegt dat mensen die de Heer Jezus niet hebben leren kennen, maar wel geleefd hebben, alsof ze voor hem leefden, maar zo moet ik het dan me formuleren, komen die dan wel voor die grote witte troon? Nee, die komen ook niet voor die grote witte troon. Als ik denk aan Job bijvoorbeeld, hè, dat is voor mij een hele dierbare, maar Job heeft geen boeken, geen Mozes, geen wet, geen niks. Hij heeft alleen maar de schepping gehad. Maar hij leefde godvrezend, wijkend van het kwaad. Volgens de brief van de Romeinen, Nieuwe Testament, zegt Paulus, zijn de mensen die uit zijn werken, uit Gods werken, uit zijn schepping, hem hebben leren kennen. Maar zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid wordt uit zijn werken doorzien. Dat betekent dat je uit de werken Gods God kunt leren kennen. Aha, zeggen mensen, dat wordt een goeie. Dus ik hoef niet naar de kerk, ik ga naar het bos zondag. Maar ik ga de heidebloempjes bestuderen in augustus. Of, nou, ik doe wat anders. Maar in elk geval, dat geleuter van hoeft niet, want ik heb nog een alternatief. Dat is echt wat anders. Dit kan niet. Maar mensen die de Heer Jezus niet hebben horen prediken, die niet van hem hebben gehoord, of dat nu Afrika of Azië of weet ik veel wat heet, die hebben ook geen excuus omdat ze niet van hem gehoord hebben. Die hebben altijd dat eeuwig evangelie, dat wordt in het laatste Bijbelboek het eeuwige evangelie genoemd. Dat is Gods werken. Een taal, volgens Psalm 19, het is een sprake, het is een verkondiging. Het is geen taal van mensen, het is geen taal van woorden, maar het is wel een taal. Het is wel een hele duidelijke boodschap. Dus mensen die niet gehoord hebben, zullen niet geoordeeld worden op grond van wat ze niet weten, waar ze niet van gehoord hebben. Die zullen geoordeeld worden op grond van wat ze met dat wat ze wel wisten gedaan hebben. Job bijvoorbeeld. Job is daar een sprekend voorbeeld van. En die mensen die zijn er misschien wel veel meer dan wij vermoeden. Al die miljarden mensen die er geweest zijn in de loop van de eeuwen. En die niet van de Heer Jezus hebben gehoord. Dus die worden niet beoordeeld omdat ze de Heer Jezus niet hebben leren kennen. Die worden beoordeeld op grond van wat zij van God konden kennen. En daarmee hebben gehandeld. Job nog een keer. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat je dus niet 1, 2, 3 moet zeggen. Er is geen zendeling ooit geweest. Er is geen Bijbel in hun taal. Dus zitten zij altijd mis. Dat is flauw. Dat kan niet. Is ook niet zo. Dat blijft dus over. Maar als die mensen, zoals Job, God gediend hebben, op grond van wat zij van God konden kennen, God geëerd hebben en gediend hebben, dan zullen ze leven. Ik weet dat mijn losser leeft, zegt diezelfde Job. Ik weet dat mijn losser leeft. En hij leeft. Die komen dus ook niet voor die grote witte troon. Want die hebben God gediend. En hebben met dat wat zij van God konden kennen, naar hun verantwoordelijkheid gehandeld. En dat is dus niet een kwestie van, die krijgen dan alsnog een soort kaartje, een soort toegang tot de eeuwigheid. Dat hebben ze al. Dus ik blijf erbij dat voor de grote witte troon alleen de doden staan. Naar aanleiding van de beloning die wij krijgen voor de rechterstoel, betekent dit dat wij, de gelovigen in het vaderhuis, toch niet allen gelijk zijn. Want de een heeft dus een grote kroon en de ander heeft helemaal geen kroon. Dat zit er dus in. Hè? Kunt u hier nog iets over zeggen? Dat kan ik. De beloning houdt verband met dat wat wij voor de Heer Jezus hebben gedaan. Heb ik uitgelegd. We leveren onze kronen in. We leggen ze aan zijn voet. En die kronen worden bij zijn kroon gevoegd. Maar toch blijft het over dat er mensen zijn die gezag hebben over 10 steden en gezag hebben over 5 steden. Dus er is verschil. Er is verschil in beloning. Dat verschil in beloning heeft te maken met het 1000-jarig vrederijk. Dat heeft te maken met de tijd waarin de Heer Jezus regeert, waarin hij heerst, waarin hij, laat maar zeggen, zijn gezag laat zien. Nu moet u zich voorstellen. Ik hoop dat ik het vertellen kan. Hoe moet ik het zeggen? U bent in het huis van de Vader. Daar bent u omdat u gelooft in de Heer Jezus. Dat geldt voor de nieuwtestamentische gelovigen. Voor die vandaag de Heer Jezus hebben leren kennen. En de Heilige Geest als onderpand in hun hart hebben. Die zijn straks in het huis van de Vader. Er is verschil, hè? Gezag over een heel klein dorpje. Gezag over 10 steden. Maar in het huis van de Vader zijn we gelijk. Ik denk dat je het zo moet zien. Familie van God. 1 met de Heer Jezus. Hij, de Heer Jezus in de Vader. De Vader in hem. Hij in ons. Wij in hem. 1. 1 in positie. Betekent dat onze taak die we dan gaan verrichten vanuit het huis des vaders naar de aarde als hij gaat regeren en wij gaan met hem regeren, dat onze taak dan ook hetzelfde is? Nee, dan ineens blijkt de ene een taak te hebben over 10 steden en de andere een taak te hebben over een klein gehuchtje misschien. In elk geval, dat onderscheid is er. Dus ik hoop van harte dat je gaat zien dat je in Christus hetzelfde bent. In je positie met Christus. Maar voor Christus levend is het nu verschillend. En voor Christus en met Christus heersend is het ook straks verschillend. In elk geval gedurende die periode dat de Heer Jezus regeert. 1000 jaren. De periode tussen het aardse lichaam afleggen en het eerste oordeel, waar verblijven dan de overledenen? Dat is verschillend. De gelovigen die sterven gaan naar het paradijs. Ontbonden en met Christus. Derde hemel wordt het ook genoemd in 2 Korinthe 12. Paradijs wordt het genoemd in 1 Korinthe 6. Lucas 16. Schoot van Abraham, paradijs is de Heer Jezus die zegt tegen de moordenaar aan het kruis: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dus het woord paradijs komt 2 keer voor. Zowel daar op het kruis door de Heer Jezus uitgesproken als in 2 Korinthe 12. Paulus zegt in Filippenzen 1 dat ontbondenen met Christus zijn verreweg het beste is. Dus dat is diezelfde locatie. Als het een locatie is, ik denk het wel. Maar goed, dat is een moeilijke. Feit is dat de Heer Jezus dat het paradijs noemt. En paradijselijk en paradijs is volgens de schrift altijd het optimale, het genieten tot en met. Verreweg het beste, daar zijn ze nu. En daar genieten ze, daar worden ze vertroost, daar horen ze ook onuitsprekelijke woorden. De ongelovigen, dus de niet-gelovigen, die zijn ook ergens. En die plaats wordt merkwaardig genoeg dodenrijk genoemd. De discussie barst los, hoort het paradijs bij het dodenrijk? Is dat de speciale afdeling van het dodenrijk? Laat dat nou maar even los. Maar in elk geval wordt de plaats waar ongelovigen zijn dodenrijk genoemd. En, nog een andere uitdrukking, wordt gevangenis of gevangenschap genoemd in de brief van Petrus. De rijke man sterft en slaat zijn ogen op in de plaats van pijn, terwijl Lazarus in de schoot van Abraham is. Lazarus wordt vertroost, zegt de schrift, hoort bijzondere woorden en wordt bij wijze van verzorgd, liefdevol omgeven, terwijl die rijke man pijn lijdt in die vlam. Er is dus ook direct na het sterven al verschil. De een weet heel precies, de schoot van Abraham, paradijs, derde hemel. En de ander weet ook heel precies, ik lijd pijn in deze vlam, laat mijn broers hier alsjeblieft niet komen. En de grootste pijn die denkbaar is, is dus niet een soort permanente gaspot die brandt, maar de wroeging, had ik maar. Het afwezig zijn van God moet vreselijk zijn. Dat probeer ik nog een keer te zeggen. Als God er niet is, dan is het vandaag een hel. Dan is er geen liefde, dan is er geen licht, dan is er geen vergeving. Dat zijn allemaal kenmerkende dingen van de Heere God. En als God er niet is, dan is het sowieso een hel. Geen vriendelijkheid, geen welwillendheid, geen goedheid, geen trouw. Al die dingen zijn er dan niet. En die worden daar niet gevonden. Dat is een plaats van pijn. Dat is vreselijk. Als je nu in een omgeving bent waar niemand je goedgezind is, waar niemand je een vriendelijk woord toespreekt, waar niemand je een aai over je bol geeft, dan ga je kapot, dan ga je stuk. Dat is ook nu al zo. En dat is in de volle zin van het woord straks zo, dat als daar niemand is. En de hel is ook de afwezigheid van God. God is daar niet. En dat moet vreselijk zijn. Dus daar zijn de gelovigen die nu sterven terechtgekomen. Maar ook de ongelovigen hebben nu al een plaats waar het moeilijk is. Het laatste oordeel, de doden worden ook naar hun werken geoordeeld. Kunnen zij alsnog behouden worden? Vraag zat er zo pas ook al een beetje in. Ik denk dus van niet. Ik denk dus dat het dan gaat om de finale uitspraak. Het is zo, dat vandaag hoor je wel eens mensen in de gevangenis zitten ergens in de wereld en zonder een vorm van proces zitten ze daar al, weet je wel. En ze hebben niet eens een aanklacht ingediend gekregen, ze kunnen ook niet in hoger beroep of zo. Alleen, er is geen vorm van proces, zegt men. Nu, God zal er beslist voor waken dat ze zomaar zonder proces daar terechtkomen. Er is dus een, ook al weten ze al lang dat ze niet goed zitten, dus die rijke man, nog een keer die ik citeerde, wist al lang dat het niet goed zit, dat het helemaal fout zit, en toch zal hij een proces krijgen. Een rechtvaardige rechter zal uitspraak doen. Dus dat is denk ik wat er bedoeld is. De troon van zijn heerlijkheid in Jeruzalem in de nieuwe tempel, vraagteken. Waar bevinden zich de beide andere tronen? Nou, in die nieuwe tempel weet ik ook niet precies, want ik weet niet eens of die al helemaal klaar is op het moment dat die rechtszitting van Matteüs 25 plaats heeft. In elk geval zal daar een troon zijn van heerlijkheid. Die beide andere is A, de hemel, 2 Korinthe 5, voor de rechterstoel van Christus, zodra u binnenkomt, behouden worden als door vuur heen. Het is alsof hij die poort, die troon toegang is. En dat is niet zo vreemd. Ook met het Oude Testament in de hand kun je zeggen dat in de poort niet alleen een soort toegang was tot in de stad. Maar een poort is op hetzelfde moment ook de plaats waar recht gesproken werd. Waar de notabelen waren. En waar de notaris zat. Om dat nu zomaar te zeggen. Waar de dingen vastgelegd werden. Denkt u maar aan Rut 4. Waar die 10 mannen te vinden zijn. Die een uitspraak moeten zijn. Ook een soort minyan hadden ze toen al. 10 mannen die daar moesten zijn. Om uitspraak te doen. De troon van 2 Korinthe 5 is de hemel. En de grote witte troon. Dat is als alles weg is, als de aarde niet meer gevonden wordt, als er geen bergen meer zijn, als je je nergens meer kunt achter verschuilen, je geen enkel stukje excuus meer hebt, je kunt je niet meer verstoppen zoals Bin Laden ergens in Afghanistan. Het is onmogelijk. Sorry hoor, ik pak het voorbeeld van Bin Laden, maar om aan te geven dat er geen enkele vorm van verstopping meer kan zijn, van je verstoppen kan zijn, dat is dus dan helemaal weg. Als gered christen zullen we toch met Jezus regeren in het duizendjarig vrederijk. Kunnen wij in die periode vallen voor de verleidingen en toch nog voor de grote witte troon komen? Antwoord: nee. En daar ben ik heel gelukkig mee, want u bent een nieuwe schepping. Het oude is nu al voorbij, principieel, maar dan hebt u een verheerlijk lichaam. En de vraag is zelfs of u ooit op aarde komt. Dan. Aha. Discussie barst weer los. Zo kun je altijd wel weer in gesprek gaan met elkaar. We gaan dan met de Heer Jezus regeren. Nou, als ik dan burgemeester van Schaaphok ben, daar ergens in Groningen, dan moet ik daar toch zijn. Dan moet ik toch met een ambtsketen om mijn nek, moet ik daar toch die twee boerderijen toch een klein beetje bezoeken, zo nu en dan. Er is duidelijk een vorm van heersen en van regeren in de Bijbel van Michael, die vorst is over Israël. U vindt dat in Daniel. Uw vorst Michael. Die stond mij terzijde. Die nam het op voor jullie. Die leidde dit. En die is ooit in Jeruzalem geweest. Nou, ze hebben hem zeker niet gezien. Als hij er al geweest is. En dus vorm van regeren met Christus betekent niet dat u lijfelijk hier aanwezig moet zijn. Het zou wel eens kunnen zijn dat u in dat nieuwe Jeruzalem blijft. Van God uit de hemel neerdalen en dat u van daaruit op een gigantische manier stuurt, aanstuurt. Voor welke troon komt de schare die niemand tellen kan? Voor geen enkele troon. Wel, want ook zij worden openbaar. Ik denk dat je mag zeggen, de grote schare die niemand tellen kan, die komt uit de grote verdrukking. Ik heb gezegd dat wij openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Als Prediker 12 zegt dat God altijd alles wat gebeurd is openbaar maakt, in het gericht brengt, dan geldt het ook voor die mensen. Dat geloof ik stellig. Dus het is niet een soort uitzonderingsgroep. En ook zij, als zij al binnenkomen met fakkels, met palmtakken in hun handen, lopen het feest vieren, want ik denk dat dat gebeurt in de hemel in Openbaring 7, dan zullen ook zij openbaar worden voor die rechterstoel van Christus. Want zij kunnen niet voorbij de rechterstoel van Christus. Dat betekent dat er nog een subsessie, een subzitting is, een tweede zitting is, voor en achter, maar voor deze groep. Hoe dan ook, ook zij worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. En zij worden ook beloond. En ik zei zo pas al, een deel van hen, de martelaren, gaat zelfs mee in de eerste opstanding. En waar de rest precies de zegen van God krijgt, die ze ontvangen doordat ze gaan geloven in de Heer Jezus in een hele moeilijke tijd. Dat weet ik niet exact, maar in elk geval, zij zullen buitengewoon gezegend zijn en daar ook van gaan genieten en getuigen. U hebt me niet gespaard, maar dit zijn de vragen geweest. Ik ben er doorheen en de Heere zegene u in alle dingen. Ik wil er graag met u afsluiten. Onze God, onze Vader, wij willen u hartelijk danken dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus alles is op aarde. Maar er komt ook een moment dat hij, als het ware, alles teruggeeft in uw handen, opdat God zij alles en in allen. Er zijn dingen die ons verstand te boven gaan, waar we misschien niet het absolute zicht op hebben en waar we misschien niet ook alle bewijsgronden voor hebben, maar we willen graag de schrift laten spreken en voor onszelf die dingen zeggen die te maken hebben met uw woord. En dat hebben we ook vanavond geprobeerd. Vader, wilt u het een naklank geven in ons hart? Laten we als Bereërs naar huis gaan en onderzoeken of die dingen ook zo zijn. Wilt u ons ook zegenen in onze tocht, in onze routes, in alles wat we doen en alles wat we nog bedenken of spreken? We willen u bidden om uw rijke zegen. Dank u voor de ontmoetingen. Dank u voor de contacten. Dank u voor alles wat u ons gegeven hebt. Dank u voor muziek. Dank u voor zang. Dank u voor wat we aan lofprijzing mochten uiten. We willen u prijzen, Vader, en u aanbidden voor alles wat u gedaan hebt in uw Zoon. U hebt uw eigen geliefde, de enige die voor u telt, gegeven tot een losprijs. En we willen danken dat hij onze schuld heeft vereffend. En op grond daarvan hebben we leven tot in eeuwigheid. We danken u daarvoor. Amen.